Een heel goedemorgen. Fijn om weer in Meppel te zijn. Velen van jullie weer terug te zien. En weer thuis te komen in de Baptistengemeente Meppel. Echt fijn om hier te zijn. Samen te aanbidden. We hebben gezongen van de overwinning die Jezus heeft behaald. En we willen ook met elkaar over nadenken dat we mogen delen in zijn overwinning. Dat we met hem meer dan overwinnaars zijn. En dat als we gaan begrijpen welke overwinning hij behaald heeft, dat we ook echt blij mogen worden. En dat hoop ik dat dat vanmorgen ook mag gebeuren. Dat als we nadenken over wie de Heer Jezus is, als we zien wat hij voor ons deed, en ook de betekenis van zijn sterven voor ons en zijn opstanding uit de dood, dat het alles volbracht is, dat we gewoon echt heel erg blij zullen worden vanmorgen. Dat hoop ik echt. En ik stel voor dat we ook daarvoor bidden met elkaar. Laten we samen bidden. Heren, dank u wel dat we hier mogen zijn. Dank u wel voor het voorrecht. Uw genade gezongen van uw genade zo oneindig groot. Uw oneindige genade. Uw genade die niet ophoudt. We danken u voor de overvloed van uw liefde. Dat u niet een klein beetje geeft, maar dat u overvloedig liefde geeft. Heer, dat ondanks al onze twijfels, ondanks al onze onzekerheden, dat we gewoon dit mogen horen vanmorgen, dat u van ons houdt. Dat u echt van ons houdt. En dat u goed bent. En Heer, we willen u gewoon eren in dit samen zijn, door deze liederen te zingen, door ook uw woord te openen, door ook te willen luisteren naar u. En daarom bidden we ook, wilt u spreken tot ons hart. We hebben het nodig, Heer, dat we uw woord horen vanmorgen. En we bidden ook dat u ons tegemoet wilt komen, ook met alle dingen die ons bezig hebben gehouden de afgelopen tijd. Met alle strijd die we soms ook meemaken in dit leven. Heer, dat we vanmorgen ook rust mogen vinden bij u. En dat we meer van u mogen zien. We bidden u om de geest van wijsheid en openbaring. U beter mogen leren kennen, ook vanmorgen. Wilt u ons uzelf meer openbaren. We bidden met Mozes, Heere, toon ons uw heerlijkheid. En open ons hart om u beter te leren kennen. Dat we meer aan u verbonden ons leven zullen leiden. Geef de zalving en de kracht van de Heilige Geest om te spreken en om te luisteren. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ik wil een paar tekstgedeelten met jullie lezen. Laten we eerst met elkaar lezen in Jozua hoofdstuk 5 en 6. Het boek van Jozua, dat vindt u na de Pentateuch, na de boeken van Mozes, dus na Deuteronomium, vindt u het boek van Jozua, het zesde boek van de Bijbel. Lezen met elkaar Jozua hoofdstuk 5 vers 13 tot en met 6 vers 2. Jozua 5 vers 13 tot 6 vers 2 en daarna lezen we met elkaar een gedeelte uit Johannes hoofdstuk 20 en daarna nog een vers of twee versen uit Hebreeën hoofdstuk 13. Maar eerst met elkaar Jozua hoofdstuk 5. Ik moedig u ook aan om uw Bijbel mee te nemen naar de kerk om ook mee te lezen in de dienst. Ik lees u voor uit de herziene statenvertaling Jozua 5 vers 13. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. En Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? En hij zei, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde en boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? En toen zei de bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. En toen zei de Heer tegen Jozua, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. Ik heb Jericho wat ze moesten gegeven. Even tot zover, we weten wat er daarna is gebeurd, wat ze moesten doen en wat er toen gebeurde met de stad Jericho. We lezen met elkaar Johannes hoofdstuk 20 vers 19 en 20. Johannes 20 vers 19 en 20. Evangelie van Johannes hoofdstuk 20 na Jezus' opstanding uit de dood. Vers 19 en 20. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. En de discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Zij verblijden zich toen zij de Heere zagen. En als laatste lezen we met elkaar uit Hebreeën hoofdstuk 13. Hebreeën hoofdstuk 13. Hebreeën 13, ja, vanaf 20. Hebreeën 13 vanaf vers 20. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. En daar komen we straks op terug. We gaan even terug naar Jozua hoofdstuk 5. Nou, als we even ons proberen in te denken in wat voor situatie Jozua zich bevond. We weten dat Mozes inmiddels gestorven was. De grote leider van het volk Israël. De man die het volk mocht leiden en door God geroepen was om het volk voor te gaan ook. En dat ze de Exodus met elkaar hebben meegemaakt, de uittocht uit Egypte. Maar nu zijn ze 40 jaar verder en hele generaties in de woestijn gestorven. En dan is het en Jozua is de nieuwe leider van het volk van Israël. En dan is het deze generatie van Israëlieten die door God geroepen wordt om dat land binnen te trekken. En om dat land ook in bezit te nemen, omdat het het land is dat aan hen beloofd is. Het beloofde land. Maar moet je even indenken wat een verantwoordelijkheid er op de schouders van deze man rustte. Daar is die stad Jericho, een grote stad met hoge muren. En God had een opdracht gegeven om dat land binnen te trekken en om dan ook die stad in bezit te gaan nemen. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat Jozua zich uitermate kwetsbaar heeft gevoeld. Dat het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat het een onmogelijke opdracht was. En als je daar verder over nadenkt, dan zie je dat heel veel wat met Israël te maken heeft, heel veel van de geschiedenis van Israël heeft te maken met onmogelijke situaties, met onmogelijke opdrachten. Überhaupt was het onmogelijk dat er nog een kind geboren zou worden uit Abraham en Sarah. En dat kind kon van Abraham iets worden, dus het begin van die bijzondere lijn. Het begin van die lijn van Abraham, Isaac en Jacob, waar Israël uit voortgekomen is, is per definitie, was toen al gelijk iets wat onmogelijk was. Maar God deed het. En dat is wat genade is, dat wij het niet kunnen en dat God het doet. En die hele Exodus, die hele uittocht uit Egypte, wat ik net al memoreerde, dat dit slavenvolk, wat geen politieke macht had, wat geen leger had, wat geen wapens had, wat geen geld had, wat geen middelen had om in de woestijn te kunnen overleven, überhaupt dat ze uit Egypte zouden wegtrekken en dat ze uit de machtige hand van Farao bevrijd zouden kunnen worden, was ook een onmogelijkheid. Maar God deed het. God deed het. En nu staan ze weer voor zo'n onmogelijke opdracht. Elke keer, het kan helemaal niet. Het kan toch niet. Dat is toch ondenkbaar dat ze zo'n stad als Jericho zouden kunnen innemen en dat ze in dat land zouden kunnen gaan wonen. En trouwens, het feit dat ze dat land mochten innemen had ook alles te maken met dat de maat van de zonde van de Kanaanieten vol was. Verschrikkelijke mensen die moeite hebben natuurlijk met dat ze daar dat land innemen. Maar je moet even indenken wat voor verschrikkelijke gruwelijkheden deze volkeren aanrichten. Op een gegeven moment is er een koning van de Kanaanieten die gevangen wordt genomen. En dan worden zijn duim en zijn grote teen wordt afgehakt. En dan zegt hij: er is een rechtvaardige God, want ik heb zelf bij 70 andere koningen hun duim en hun teen afgehakt en ze daarna gedood. Hij heeft 70 keer meer gedaan dan wat hem nu aangedaan wordt. Nou, dat is even een beeld voor die Kanaanieten. De maat van hun zonde was vol. Maar in ieder geval, Jozua En dan denkt hij aan waar hij toe geroepen is. En dan denkt hij, als hij aan zijn eigen zelf denkt en aan zijn eigen kracht en aan het volk wat hij leidt, dan slaat hem de angst om het hart. En dan is hij daar vlak voordat dat zou gaan gebeuren en dan ineens is daar een man. En terecht staat in mijn vertaling het woord man met een hoofdletter. Want als we dan verder lezen in de vers die we gelezen hebben, dan zegt deze man, ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. De bevelhebber, de bevelhebber van de hemelse legers. En op een gegeven moment zegt deze man ook tegen Jozua, doe je schoenen van je voeten, want de plaats waar je staat is heilige grond. Met andere woorden, hij ontmoet de Heere zelf. Het is de Heer Jezus Christus die voordat hij mens werd zich openbaarde, zoals we op meerdere plekken ook in het Oude Testament tegenkomen. Hij ontmoet de Heer zelf. Net als dat Jacob met een man geworsteld had. En dat was eigenlijk God zelf met wie Jacob heeft geworsteld. De pre-incarnate Christ, zeggen ze in het Engels. Christus die verschijnt voordat hij in het vlees is gekomen, toch verschijnt aan mensen voordat hij mens werd. Nou, het mooie is dit. Dat Jozua dan aan deze man vraagt, bent u voor ons of bent u voor hen? Deze man openbaart zich als iemand die daar staat met een zwaard in zijn hand, een strijder dus. En dan vraagt Jozua, hoort u bij ons of hoort u? Jozua zegt deze man, en dat is veelzeggend, hij zegt nee. Hij zegt eigenlijk, Jozua, zo moet je het niet zien. Het gaat hier niet om de tegenpartij en jullie als Israëlieten. En het gaat er niet om dat ik mij bij jullie zou voegen. Maar deze man zegt nee. En hij zegt eigenlijk tegen Jozua, Jozua, het idee is niet dat ik met jou ga meestrijden. Maar het idee is dat jij mee mag doen met wat ik ga doen. Het gaat er niet om dat ik bij jou hoor. Het gaat erom dat jij bij mij mag horen. En de werkelijke strijd wordt niet door jou geleverd. En de werkelijke strijd wordt niet geleverd door het volk van Israël, maar ik ben de bevelhebber van het hemelse leger. En er is een onvoorstelbaar, ontelbaar groot hemels leger. Een leger van in de geestelijke wereld die je niet kan zien, maar die er wel is. En dat is de reden dat jullie deze strijd zullen winnen. Jozua ziet het helemaal fout. Jozua denkt, wij moeten dit doen en we hopen dat God met ons zal zijn. Maar deze man zegt eigenlijk tegen Jozua, Jozua, nee. Niet voor jou, nee, maar jij verder nadenken. En hij heeft het zwaard in de hand. En als we dan verder nadenken over die hele geschiedenis van die inname van de stad Jericho, en dan ook de wijze waarop dat gebeurt, is natuurlijk belachelijk. Is natuurlijk qua militaire strategie, slaat het helemaal nergens op. Dat kon ook helemaal niet gebeuren, en toch is het gebeurd. En dat sluit helemaal aan bij dit beeld. De strijd is de strijd van de Heer. Dit is de strijd van de Heer. En hij is overwinnaar in die strijd. En dat is een verandering van denken die wij vanmorgen ook te pakken mogen krijgen. Dat is een hele andere oriëntatie op ook de problemen waar wij mee te maken hebben. Weet je, ik zat erover na te denken, u en ik, wij hebben onze Jericho's. Wij hebben ons de hoge muren van een stad waar we tegenop zien. Het kan zijn dat je in moeilijke omstandigheden bevindt. Jouw Jericho kan zijn dat er dingen zijn gebeurd die je moet verwerken en die echt maken dat je het leven moeilijk vindt met het moment of dat in het verleden zo geweest is. En je Jericho kan zijn dat je te maken hebt met conflicten in relaties, met verdriet vanwege gebroken relaties, met verdeeldheid in familie of waar dan ook. Of je Jericho kan ook zijn dat je te maken hebt met jezelf. Met de worsteling met je zonde en met je karakter. En dat je heel graag heiliger zou willen leven of van een bepaalde zonde af zou willen komen. Of dat je gewoon, dat je echt meer overwinning zou willen ervaren in je persoonlijke leven, in je christenleven. Dat je dat christelijke overwinningsleven zou willen leiden. Maar het is een muur waar je tegenop ziet en waarvan je ervaart dat het eigenlijk niet lukt. En die Jericho, dat Jericho voor jou, weet je, die voor mij, die moeite die we meemaken, kan ook gewoon te maken hebben met verdriet dat we hebben. Verdriet vanwege verlies van een dierbare, of vanwege een ziekte van een dierbare, of vanwege onze eigen ziekte, of onze eigen naderende dood. En onze eigen dood die gaat komen, die gaat vroeg of laat komen, blijft een vijand. Wij zijn sterfelijke mensen. We wonen nu 4 jaar in Ermelo. Schuin tegenover ons overleed een man toen we net daar kwamen wonen. 47 jaar oud, precies zo oud als ik toen was. En een paar weken geleden overleed een man van 4 huizen verder. 51 jaar oud, precies zo oud als ik nu ben. Weet je, we kunnen zomaar sterven. We zijn kwetsbaar en die kwetsbaarheid van onze sterfelijkheid die uit zich in allerlei fronten. En weet je, ook afgelopen week weer maak je zelf ook van alles mee en er komt zoveel op je af en er zijn zoveel dingen die zich aandienen en zorgen die naar je toe komen en beslissingen die je moet nemen en met allerlei zaken waar je mee te maken hebt in het leven. En dat heeft u ook, dat hebben we allemaal, zo zitten we hier vanmorgen bij elkaar als mensen met strijd. Als mensen met aanvechtingen en met dingen die bedreigend kunnen zijn. Allerlei dingen kunnen bedreigend zijn en kunnen ons de angst om het hart doen slaan. Net als bij Jozua. En dan vragen we aan de Heere, Heere, bent u wel bij mij? En weet je wat de Heere dan zegt? Dan zegt de Heere nee. Dat ik jou help en jou... Nee, want zo moet je het niet zien. Je moet het niet zo zien dat jij je strijd voert en dat ik jou help in jouw strijd. Je moet het anders zien. Het is mijn strijd. Het is mijn strijd. En je kunt het helemaal niet. Maar dat is nou precies wat genade is. Dat is wat genade is. Dat wij het niet kunnen. Dat is het verhaal van Israël. Dat is het verhaal van de gemeente van Jezus Christus. Dat wij het helemaal niet kunnen, maar dat God het doet. En dan mogen we vrede ontvangen. Dan mogen we tot rust komen. Dan mogen we ons gaan verblijden. Dan mogen we ons gaan verblijden. Hij is de bevelhebber van het leger van de Heere. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Onze strijd is niet vooral met de moeilijke omstandigheden. Is niet vooral met moeilijke mensen in ons leven. Onze strijd is zelfs niet vooral met onszelf. Ja, natuurlijk ook, maar de strijd is een geestelijke strijd tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Dat is de werkelijke reden dat we soms zoveel strijd meemaken, die geestelijke strijd waar we allemaal in betrokken zijn. En er is een ongeestelijke strijd, is hij de bevelhebber van het leger van de Heer. En er is een onvoorstelbaar groot hemels leger, waarvan de Heer Jezus de aanvoerder is. En hij is overwinnaar en wij met hem. Hij heeft de overwinning al behaald voor ons. Hij is overwinnaar. We zijn veroordeeld tot de overwinning. Wat er ook gebeurt. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in, zei Luther. Wat er ook zou gebeuren. Wat we ook zouden verliezen. Wij gaan ten hemel in. Want Jezus Christus is overwinnaar. En dat is ook wat de discipelen mochten gaan zien. Toen Jezus zich aan hen openbaarde, na zijn opstanding uit de dood, in Handelingen hoofdstuk 20. In Johannes hoofdstuk 20 bedoel ik. Ze waren bij elkaar op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar ze bijeen waren was gesloten uit vrees voor de Joden. Ook weer zo'n bedreigende situatie. De situatie moest wat Jezus ging. Een vijandig volk wat Jezus niet meer moest, wat Jezus heeft verworpen, wat Jezus ter dood veroordeeld wilde zien. Een situatie, een omstandigheid, een stad waar de leiders van het volk zeiden weg met hem. En waar Jezus is gemarteld en is geslagen en is gegezeld en is bespot en is bespuwd in zijn gezicht. En is afgewezen en is onterecht ter dood is veroordeeld. Een vijandige situatie, een moeilijke situatie. En diezelfde discipelen, die apostelen van Jezus, bevinden zich in diezelfde stad. Ook weer zo'n bedreigende omstandigheid. En dan is de Heer Jezus daar ineens. En hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. Vrede. De God nu van de vrede. zegt Hebreeën 13 wat we gelezen hebben. Hij is de God van de vrede, dat wij vanmorgen ook, precies zoals we nu zijn hier vanmorgen en precies met de omstandigheden waar we ons nu in bevinden in dit leven, dat we hier en nu ook die vrede door zijn woord ontvangen. Waarom? Omdat Jezus zich ook aan ons openbaart door zijn woord en ook vanmorgen in ons midden is, want hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En hij zegt vanmorgen tegen ons, vrede zij jou. En hij toonde hun zijn handen en zijn zij. En hij wijst op zijn volbrachte werk. Hij toonde hun zijn handen, zijn doorboorde handen en de wond in zijn zij. En daarmee wijst hij op zijn dood. Hij wijst op zijn plaatsvervangende dood. Hij wijst op dat volbrachte werk van Golgotha, op de betekenis van zijn bloed voor ons. En daar, dat is hetzelfde als die overwinning die aan Jozua bekend werd gemaakt. De Heere zei tegen Jozua, de man zei tegen Jozua, Jozua, ik heb die stad in jullie macht gegeven. Dat is nog niet werkelijk gebeurd, maar de Heere zei wel, ik heb hem in jullie macht gegeven. De overwinning is al behaald. Discipelen, jullie en het zal nu in de praktijk gaan plaatsvinden. En zo zegt de Heer, zei de Heer tegen de discipelen, jullie bevinden je in moeilijke omstandigheden, jullie zullen vervolgd worden, jullie zullen lijden, maar ik heb de overwinning voor jullie behaald. Door mijn bloed, door mijn sterven in jullie plaats, is alles afbetaald. Alles is vereffend, de rekening is volkomen vereffend, de schuld is helemaal weg. De zonde heb ik werkelijk weggenomen. En daar, het is goed om daar even wat verder met elkaar over na te denken. Over de betekenis van het bloed van de Heer Jezus. Want dan krijgen we ook zicht op zijn overwinning. Nou, ik wil proberen om dat met een paar beelden te schetsen voor jullie. Want we hebben met elkaar gelezen dat de Heer Jezus in Hebreeën hoofdstuk 13, dat hij... Dat hij uit de doden is teruggebracht door God. De God nu van de vrede. Onze Heer Jezus Christus. De God nu van de vrede die onze Heer Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Nou, daar wil ik even met u over nadenken. Met jullie over nadenken. Jezus verschijnt aan de discipelen. Na zijn opstanding uit de dood en hij wijst op zijn handen en zijn zij. Nou zegt Hebreeën 13 dat God hem op grond van het bloed van het eeuwige verbond heeft teruggebracht uit de doden. Heeft u er wel eens over nagedacht? Jezus is teruggekomen uit de dood op grond van het bloed. Ik had er tot voor kort niet zoveel over nagedacht, maar op een gegeven moment drong het op mij door. De prachtige betekenis van hiervan. Jezus heeft, hij is overgeleverd om onze overtredingen, zegt Romeinen 4. Met andere woorden, je zou het zo kunnen zien, hij heeft de verantwoordelijkheid voor al onze zonden en ook onze zorgen, heeft hij op zich genomen. Dus hij nam de verantwoordelijkheid voor die zonden en voor die zorgen, nam hij op zich. Hij kwam naar ons toe om dat van ons af te nemen en dat op hemzelf te nemen. Dus als u denkt aan al uw zonden, al uw overtredingen, al uw tekortkomingen. En niet alleen de dingen die je gedaan hebt die niet goed waren. Maar ook de dingen die je niet gedaan hebt die je had moeten doen. Maar ook je hartsgesteldheden en gewoon het feit dat we gewoon ook van binnenuit soms nog helemaal niet zo heilig zijn. Maar dat we nog echt wel eens heel egoïstisch kunnen zijn. En dat onze motieven nog best wel soms onzuiver kunnen zijn. En dat we toch wel erg op onze eer gesteld zijn. En ga zo maar door. En dat we soms zo jaloers zijn op anderen. En dat we soms zo venijnig zijn van binnenuit. Al die dingen. Al die zonden van het hart ook. Alles wat schort aan ons. De Heer Jezus heeft de verantwoordelijkheid voor al die zonden. Die eigenlijk uw en mijn verantwoordelijkheid zijn natuurlijk. Maar hij heeft de verantwoordelijkheid daarvoor. Heeft hij overgenomen op hemzelf. Van onze zonden. En van onze zorgen. Allemaal overgenomen. Dat is ook het idee van dat hij en die wil staan voor ons. Ik heb een vriend. En die werkte jaren geleden voor zijn baas. Zijn baas had best wel veel geld. En had ook veel mensen in dienst. Maar zijn baas moest een lening aangaan. En die vroeg aan mijn vriend of mijn vriend borg wilde staan. Mijn vriend dacht, nou, die man heeft veel geld en dat gaat allemaal goed. Dus toen heeft hij gezegd, ik wil wel borg staan voor een schuld van 40.000 euro. Jaren later is zijn baas failliet gegaan. Nu stond de deurwachter op de stoep bij mijn vriend. Want die schuld van 40.000 euro wordt hem toegerekend. Dat is hoe het werkt. Als je borg gaat staan, dan zeg je, als hij het niet meer kan betalen, dan zal ik het betalen. In zijn naïviteit heeft hij dat jaren geleden gedaan. De Spreuken waarschuwt daarvoor. Het boek Spreuken zegt dat je niet zomaar borg moet gaan staan voor iemand, omdat je dat in problemen kan brengen. En het probleem is dat mijn vriend dat niet kan. Maar die heeft niet 40.000 euro. Of hij moet zijn huis verkopen, daar zit wat geld in. Maar dat is nogal resoluut. Snap je wat ik bedoel? Dat is wat het betekent om borg te gaan staan. Dat is wat Jezus voor ons deed. Wij hebben allemaal schuld gekregen. Heel veel schuld. Maar Jezus kwam naar ons toe om onze borg te worden. En hij nam die verantwoordelijkheid over toen wij het niet meer konden betalen. En wij kunnen het ook niet betalen. Wij kunnen onze schuld niet afbetalen. We zijn allemaal volledig failliet gegaan. Echt. Maar Jezus is gekomen en heeft gezegd, ik sta borg voor die zondaars. Ik sta borg voor jou. Jij als zondaar, ik weet dat je in de problemen bent gekomen. Ik weet dat je niet af kan betalen. Net zo goed als dat hij tegen Jozua zei, Jozua, ik weet natuurlijk dat je die stad niet in kan nemen. En net zo goed dat hij tegen de discipelen zei, natuurlijk weet ik dat jullie bang zijn vanwege al die vervolging. Maar Jezus komt naar ons toe en zegt, tuurlijk weet ik dat je problemen hebt met je zonde, met je schuld. En dat je het ook niet zelf kan overwinnen, die zonde. Je kunt de schuld niet afbetalen, je kunt er ook niet van afkomen, dat kan niet. Maar hij zegt, ik neem het van je over, ik neem de verantwoordelijkheid van je over. En terwijl mijn vriend, als het nu niet kan afbetalen, omdat hij dat vermogen niet heeft, was Jezus Christus iemand die verantwoordelijkheid voor onze zonde op zich heeft genomen, maar die betaald heeft met een onuitputtelijk vermogen, en dat is zijn bloed. Namelijk zijn leven. Want de Heer Jezus was volkomen uniek. Hij was namelijk God de Zoon. Hij was de man zonder zonde. Hij was de eeuwige die mens is geworden. En het leven is in het bloed. Het leven van Jezus was volkomen uniek. Dus het bloed van Jezus was volkomen uniek. En dat betekent dat hij was niet iemand die schuld niet af kon betalen. Hij was iemand die schuld wel kon afbetalen. En dat heeft hij gedaan door zijn bloed te geven. En dat is vergeleken, hè, als je het hebt over iemand met een schuld van 40.000 en die iemand anders neemt dat over. Degene die het overneemt heeft minstens een vermogen van 100 miljoen waar hij die 40.000 makkelijk mee af kan betalen. Geen man gebeurt 40.000 af te betalen, want hij heeft 100 miljoen op de rekening. En weet je wat er dan gebeurt als degene die borg is gaan staan? Die schuld afbetaald en dus ook schuldvrij is geworden omdat hij die schuld heeft afbetaald, is degene van wie hij die schuld had overgenomen ook schuldvrij geworden. Als mijn vriend nu 40.000 euro afbetaalt, is zijn vroegere baas vrij van zijn schuld. En dat betekent, dat is het goede nieuws voor ons vanmorgen. Dat is de overwinning die Jezus behaald heeft. Dat wij daarin mogen roemen. Dat je zou denken, als Jezus de zonde van de hele wereld op zich heeft genomen. Hij is het lam dat geslacht is voor de zonde van de wereld. Hij nam de verantwoordelijkheid voor de zonde van de mensheid nam hij op zich. Dat is onvoorstelbaar veel. Dat is veel meer dan mijn persoonlijke zonde. Als ik al moet sterven voor mijn zonde. Als ik het al verdien om voor eeuwig dood te gaan vanwege mijn zonde. Dan zal hij toch nog veel meer eeuwig moeten sterven. Dus als Jezus sterft voor de zonde van de wereld, dan vragen we ons af, ja, hij kan toch niet weer tot leven komen? Dan is hij dood en dat is voorkomen. Als hij de verantwoordelijkheid voor de zonde van de hele wereld op zich neemt, dan gaat hij dood en dat is volkomen rechtvaardig, want het loon van de zonde is de dood. God strafte hem voor de zonde van de wereld, daarom stierf hij. En dan zou je denken, nou hij is dood en hij blijft dood, natuurlijk blijft hij dood. Maar we zijn helemaal verbaasd en we zijn werkelijk, dus onvoorstelbaar, hij stond op de derde dag. Waarom? Waarom stond hij op? Omdat de prijs die hij betaalde oneindig groot is. Hij stierf voor machtige zondaars. Maar de genade van God is nog veel machtiger. De kracht van de zonde is onvoorstelbaar, maar de kracht van Jezus bloed is nog veel en veel groter. Waarom stond hij op uit de dood? Vanwege de waarde van zijn bloed. Vanwege de persoon die hij was. Vanwege het feit dat God de Zoon zijn leven voor ons heeft gegeven. Dat God die mens werd zijn leven voor ons heeft gegeven. In het Engels is er een hymn die zegt, amazing love, how can it be that thou my God, jij bent gestorven, die for me. O onbewonderenswaardige liefde, hoe kan het zijn dat u mijn God voor mij bent gestorven. De Heere God is in zijn Zoon voor jouw zonde gestorven aan het kruis. En daarmee is al je schuld volledig afbetaald. En het feit dat dat zo is, wordt bewezen doordat Jezus Christus opstond uit de dood. God heeft hem op grond van dat bloed van het eeuwige verbond teruggebracht uit de doden. Begrijpt u nu dat Jezus Christus overwinnaar is? Als mijn borg vrij is, ben ik ook vrij. Halleluja. Als Jezus tot leven kwam en daarmee bewezen is dat hij volledig vrijgesproken is van alle schuld. God rekent het hem niet meer toe, terwijl het allemaal op hem kwam. Hij rekent het hem niet meer toe, want hij heeft zijn bloed gegeven daarvoor. Als hij vrijgesproken is en opgewekt is uit de dood, ben ik ook volledig vrijgesproken. Dat is het goede nieuws. Jezus is overwinnaar. En op grond van dat bloed zegt Hebreeën dan ook, dat hij ook de aanwezigheid van God mocht binnenkomen. Dat hij die hemelse tabernakel is binnengekomen op grond van dat bloed. En dat hij voor God is verschenen. En dat hij van de wereld gestraatig voor God mocht komen. Terwijl hij mens was geworden. Terwijl hij voor de zonde van de wereld gestorven had. Terwijl hij de zondaar was geworden in Gods ogen. Terwijl hij voor ons tot zonde gemaakt is. Zegt 1 Korinthe. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Hij werd zonde zelf, zou je kunnen zeggen. Toch mocht hij verschijnen voor God. Hij mocht Gods aanwezigheid binnenkomen. Ook weer met zijn bloed. Omdat hij zijn leven heeft gegeven. En Hebreeën zegt ook dat hij onze voorloper is geworden daarin. Met andere woorden, als hij mag verschijnen voor God vanwege zijn bloed. Je zou kunnen zeggen, als voor hem de poort open gegaan is om het heilige der heiligen binnen te treden. Als voor hem, als hij die hoge priester is, die volkomen rechtmatig tot in het heilige der heiligen mag binnenkomen en voor God mag verschijnen. En als bijvoorbeeld Psalm 24 zegt, wie mag de berg van de Heere beklimmen, die rein en zuiver van handen is. Wie mag de berg van de Heere beklimmen, rein van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Nou, dat zijn wij niet. Wij zijn niet rein van handen en zuiver van hart. Niemand van ons heeft nooit zijn ziel opgeheven tot wat vals is. U en ik hebben onze ziel gegeven aan wat vals is. Zoveel leugen onder de mensen, zoveel valsheid onder de mensen, zoveel onechtheid en oneerlijkheid onder de mensen. Mensen zijn leugenaars. Mensen zijn echt leugenaars. Niemand van ons heeft zich rein bewaard. Dus mogen wij de berg van de Heer beklimmen? Nee, wij mogen niet tot God naderen. Mag niet. Wij kunnen niet zomaar tot God naderen. En je zou kunnen zeggen, helemaal, de weg is helemaal geblokkeerd. De slagbomen zijn helemaal naar beneden. De poorten zijn dicht. Maar dan in één keer komt daar de koning. De koning der ere in Psalm 24. En dan wordt gesproken tot die deuren, verhef u eeuwige deuren, opdat de koning binnengaat. Uw hoofd omhoog, poorten, met andere woorden, slagbomen, ga omhoog, deuren, open u. De poort gaat helemaal open, want iemand treedt binnen. En dat is de koning der ere. Dat is die man van Jozua 5, dat is die man die de strijd voert. Dat is die Heere die zich openbaard heeft aan de discipelen met zijn doorboorde handen en de vond in zijn zij. Dat is de Heer Jezus die opgewekt is uit de dood op grond van het bloed. En hij komt en de deuren gaan voor hem open, omdat hij zijn bloed heeft gegeven. Hij is overwinnaar, de Heere, sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. En tot de poorten wordt gezegd, hef uw hoofden op, o poorten. Ja, verhef ze eeuwige deuren op, dat de koning der ere binnengaat. En weet je wat nou het goede nieuws is? Hij laat die deuren achter zich open. Hij laat de deur achter zich open. En hij zegt tegen de Vader, Vader, ik kom hier als mens, maar ook als uw zoon. En ik kom hier. En ik heb de zonde van de mensheid gedragen en ik kom hier tot u. Totaal niet verdien. Achter mij komt een enorme schare. Een schare van machtige zondaars. Die het totaal niet verdienen. En die helemaal geen recht hebben op het leven. En die ook helemaal niet zomaar tot u mogen zouden naderen. Maar ik kom namens hen. En het bloed was genoeg om Jezus weer tot God te doen naderen. En het bloed is genoeg om ons tot God te doen naderen. Want hij heeft al onze zonden van ons afgenomen. Dat is de overwinning die Jezus heeft behaald. En daar mogen we in roemen vanmorgen. Daar mogen we in roemen. De weg is open. Hij neemt ons mee. Hij is onze voorloper tot in het heilige der heiligen. Hij gaat ons voor daarin. En wij mogen volkomen zeker zijn van onze relatie met God. Dus, ik ga proberen het iets dichterbij te brengen nog. U zit hier vanmorgen met al uw aanvechtingen in uw christelijke leven. Net als ik. Wij zitten hier vanmorgen en we proberen een goed leven te leiden, maar dat lukt niet altijd. En we zijn christenen, dus we zeggen we willen het beste ervan maken. Maar we struikelen nog wel eens. En we zeggen, ja, God is met ons, maar soms dan voelen we ons echt nog wel bang. En dan kan het leven heel bedreigend zijn. En dan voelen we ons als Jozua en als de discipelen. En we hebben allemaal onze moeite en ook onze twijfels en onzekerheden. Maar vanmorgen mogen we ons verblijden. Hij is de God van de vrede. En de Heer Jezus is hier en hij zegt, vrede zij u. Want hij is die man die zegt, ik ben de Heer. Ik ben de bevelhebber van de hemelse legers. En het is niet jouw strijd. En het is niet jouw overwinning. En het is niet jouw christelijke leven. En het is niet jouw gerechtigheid. Het is niet jouw goedheid. Het is niet jouw goede bedoelingen. Maar ik heb het voor jou gedaan. Ik heb Jericho in je macht gegeven. Ik heb al je schuld afbetaald. Ik heb zelf je zorg. Alles voor je gedaan, zodat jij een overwinnend christelijk leven kunt leiden. Ik heb zelf je zorgen overgenomen. Jouw zorgen zijn mijn zorgen en ik zorg voor jou. Dat is de Heer Jezus. En zo mogen we hem kennen vanmorgen. We mogen ons aan hem geven zoals we zijn. En hij is hier vanmorgen en hij zegt, ik heb de overwinning voor jou behaald. En we moeten misschien stoppen met het allemaal zelf voor elkaar willen te krijgen. Er staat in Jesaja, dat heb ik van de week nog gelezen, want ik ben door Jesaja aan het lezen op dit moment. In Jesaja 30 vers 15 staat, door bekering en rust zult u verlost worden. Er staat niet door bekering en goede voornemens. Dat denken wij vaak. We denken, ja, weet je, het christenleven begint met genade. En dan ontvangen we vergeving van onze zonden, dat is als we ons bekeren. En daarna gaan we keihard ons best doen om het christelijke leven te leiden. Maar dat is het idee van door bekering en genade ontvangen en daarna goede voornemens, om alles in eigen kracht voor elkaar te krijgen. Maar dat staat er niet. Er staat door bekering en rust, opbrachte werk. Rusten in de overwinning van Jezus. Rusten in zijn volbrachte werk. Eigenlijk het enige wat je moet doen, vooral is horen, is luisteren, is het goede nieuws horen vanmorgen. Jezus heeft overwonnen. Zijn bloed is echt genoeg. Zijn bloed was genoeg voor God en daarom is het ook genoeg voor ons. Mag het ook genoeg zijn voor ons. Het is genoeg wat Jezus voor ons deed. En daar mag je in rusten. Je mag je verblijden in de Heer Jezus. Ook al ben je nog niet volmaakt. Niemand van ons is volmaakt. Zoals je hier vanmorgen bent, mag je je verblijden in de Heer Jezus. Dat is geloof. In bekering en rust zult u verlost worden. Rust in de Heer Jezus. En je zult merken dat zijn overwinning hetgeen is waar je steeds meer over gaat verblijden. Als je jezelf veel veroordeelt, als je jezelf veel schuldig voelt, als je droef bent, omdat je baalt van het feit dat het niet lukt om het christelijke leven te leiden, als je erg veel zelfbeklag is, omdat je zoveel met jezelf bezig bent, en je legt zoveel bij jezelf neer, en je bent alsmaar bezig met hoe jij het beter zou kunnen doen. We beklagen onszelf zo makkelijk. En dat we onszelf op de kop geven. Dat we als het ware met een stok rondlopen. En dat we met die stok onszelf op ons hoofd slaan de hele tijd. Dat we zeggen, je doet het niet goed man. Je bent helemaal verkeerd bezig. Wat ben jij nou? Wat ben je nou voor christen? Dat is niet van de Heer om zo te denken. Dat komt van de vijand. Dat komt van de aanklager. Maar dat mag je afleggen vanmorgen. Je bent niet geroepen tot een leven van zelfveroordeling. Je bent geroepen tot een leven van onuitsprekelijke vreugde en verheerlijkte vreugde omdat je hem hebt leren kennen, omdat je Jezus hebt leren kennen. Dat is het christenleven. Je mag dat zelfbeklag van je af laten vallen. Je mag vanmorgen met Jozua, je mag ook neerknielen. Jozua knielde neer, daar ben ik nog niet eens op ingegaan, maar Jozua knielde neer voor deze man die de overwinning al behaald had. En hij mocht op die heilige plaats zijn. Hij nam de schoenen van zijn voeten en hij knielde neer. En hij zei tegen de Heere, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En wat wilt u tegen voor onze overwinning? Zo mogen wij vanmorgen neerknielen voor de Heer Jezus. Voor onze overwinnaar. Voor onze Heer. En weet je, mooi hè? Voordat de muren van Jericho vielen, viel Jozua voor de Heere neer. En daar zat de overwinning in. De overwinning zat niet vooral in wat er later gebeurde. De overwinning zat in wat er in zijn hart gebeurde. Dat hij neerknielde voor de Heer die overwinnaar was voor Israël toen en daar. En zo mogen wij vanmorgen neerknielen voor de Heer Jezus die overwinnaar is voor ons hier en nu in al onze strijd. Met al onze Jericho's. En als we merken dat de overwinning in de praktijk ook gestalte krijgt. Dat het overwinnende christelijke leven kunnen gaan leiden in zijn kracht. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Halleluja.